بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بزعم ببلاط سعيدة أين سيستخ؟ De woorden dat Isa alayhi salam de dienaar van Allah is en zijn boodschapper. وأن عيسى عبد الله وكلمته أو هنا staat ورسوله en zijn boodschapper. Dus deze woorden zijn in tegenspraak met hetgene door de christenen wordt geloofd. En wat wordt geloofd door de christenen? Sorry? Hij is de zoon van God, of de God zelf, of een kwart God. Sorry, een derde. Ja. Vader, een derde, zoon, een heilige geest. Dat is dan één. Of in sommige geloven zelfs dat hij ook een God is, of een zoon van God. En deze leerstelling komt niet overeen met de leer van de islam. En de islam zegt, Isa alayhi salam, Jezus was een vrome mens, was een nobele mens, was een zeer gerespecteerde man, maar hij was alleen maar mens. Hij was nooit een God. Die status heeft hij nooit kunnen bereiken, en dat zal hij ook nooit bereiken, want hij blijft een schepsel van Allah subhanahu wa ta'ala, een dienaar van Allah subhanahu wa ta'ala. Hij zegt hier dat Isa, God, bij jullie staat Allah, maar God of de zoon van God is, of een van de drie. Dat is wat de christenen zeggen. Dat wil zeggen, de drie eenheid, of de, in wetenschappelijke termen noemen ze dat trilogie. Dus het komt het woordje uit tri, of trias, drie. Allah is de enige, ene ilah. En ilah hebben we eerder uitgelegd, betekent God, wat aanbeden wordt. Alles wat aanbeden wordt, is een God. Alles wat aanbeden wordt, is een God. Verheerlijkt is Hij, dus subhanahu wa ta'ala. Ver verheven is Allah subhanahu wa ta'ala, boven het krijgen van een zoon. Subhanahu wa ta'ala, Allah die heeft nog een vader, nog zoon, nog een partner. Allah subhanahu wa ta'ala is de enige ware God die niemand nodig heeft. Alles en iedereen heeft hem nodig, maar hij heeft niemand en niets nodig. Hij staat boven iedereen, staat boven alles. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, متخذ الله من ولد وما كان معه من إله. Geen zoon heeft Allah subhanahu wa ta'ala zich genomen. Nog is er een God naast hem. Dus Allah subhanahu wa ta'ala heeft geen zoon genomen, geen partner. Hij heeft niemand verwekt, maar hij is ook niet verwekt. En er is geen God naast hem. Hij is de enige ware God. Hij zegt hier, daarom moet een ware gelovige getuigen dat Isa alayhi salam de dienaar van Allah subhanahu wa ta'ala en zijn boodschapper. Isa was een rasool, was een abd, hij was een dienaar, niet meer en niet minder. Die geschapen is uit een vrouw, Maryam, zonder een vader, zonder een man. Dus dat is dan een wonderbaarlijke gebeurtenis, dat Isa alayhi salam zonder vader is geboren. Logisch gezien klopt dat niet. Als je 1 plus 1 is 2, als je zo gaat denken, mathematisch, filosofisch, ga je denken, nee, dat klopt niet. Maar hier speelt iets anders een rol, namelijk de kracht van Allah subhanahu wa ta'ala. De wonderen van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat hij in staat is om alles te doen. Hij heeft iets groters dan Isa alayhi salam geschapen, namelijk Adam alayhi salam. Wat zei jij? De mensheid, ja, de mensheid, kan je het ook zeggen, maar Adam a.s. Hij heeft hem uit niets geschapen, zonder vader en zonder moeder. Nog een andere wonderbaarlijke gebeurtenis. Hawa, Eva, wel een vader, maar geen moeder. Zij is namelijk uit een rib van een man geboren. Of gemaakt, meer dan geboren. En de gemiddelde mensheid, dus alle mensheid, die hadden wel een vader en een moeder. Behalve deze drie gevallen. Ik vind de geval van Adam en Hawa nog wonderbaarlijker dan die van Isa a.s. Isa heeft tenminste nog een moeder, maar hij niet. Als ik iemand moet vereren en vergoden, dan zal ik eerder Adam vergoden en vereren dan Isa a.s. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, Inna mathala Isa inda Allahi, volgende bladzijde 62. Inna mathala Isa inda Allahi, كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. Waarlijk, de gelijkenis van Isa is voor Allah als de gelijkenis van Adam. Hij schiep hem van stof, toen zei hij tegen hem, wees, en hij was er. Met één woord, kun, wees, en hij was er. Adam alayhis salam, zijn verhaal staat hoger dan die van Isa a.s. Hij is de vader van de mensheid. Hij is nog een heer, nog een ilah. Dus Isa a.s. is geen heer en geen ilah. Allah subhanahu wa ta'ala is ver verhevenen. Hij is ver verhevenen boven. Boven het krijgen van een zoon of een partner. Allah subhanahu wa ta'ala zegt hier ook. In het Arabisch is al-aya. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم أي في نيدلاندز تون ويساينر هم مريم عليه السلام سيبس فروم فغاو Zij was een goede vrouw, een trouwe dienaresse. Zij werd zwanger. Ze droeg Isa a.s. in haar buik. Toen zij Isa heeft gebaren, of van Isa is bevallen, werd zij beschuldigd van ontucht. Subhanallah, de eerste wat bij de mensheid opkwam, is dat zij een zonde heeft gedaan, een zonde heeft gepleegd, zonder eerst een vraag te stellen, hoe kom je aan die? Waar heb je die vandaan? Is die van jou? Nee, gelijk, je zit fout. Nou, ze gaf geen antwoord, maar ze wees naar Isa alayhis salam. Zij zeiden, hoe kunnen wij met iemand praten die nog een kind in de weg is? Nou, logisch gezien hebben ze gelijk. Hoe kan ik met iemand praten die nog pas een dag of twee is geboren, die nog niets weet, hoe kan ik met hem communiceren? Aan de ene kant hebben ze gelijk, maar ze vergeten steeds de kracht van Allah. Ze vergeten steeds dat Allah subhanahu wa ta'ala in staat is om alles te doen. Hoe kunnen wij met hem communiceren? Hij, dus Isa alayhis salam, zei, waarlijk, ik ben een dienaar van Allah subhanahu wa ta'ala. Ana Abdullah, een dienaar van Allah. Hij heeft mij het boek gegeven en mij tot profeet gemaakt. Natuurlijk, toen hij hier nog klein was, hij had nog geen boek ontvangen en was hij ook nog geen profeet. Maar de geleerden, de exegeten, mufassirun, qalu, ik zal in de toekomst een boek ontvangen en ik zal ook een profeet zijn. Dus ik sta al geschreven bij Allah dat ik een profeet zal worden en dat ik straks ook een boek ontvang. Dus niet als iemand naar jou komt, nou dat is tegenstrijdig, want hoe kan dan iemand in de wieg zijn en hij al een profeet is en boek heeft ontvangen? Nee, hij praat hier over de toekomst. Ik sta bij Allah als een toekomstige profeet, als een toekomstige mens die een boek zal ontvangen. En hij heeft mij waar ik ook ben, gezegend. Isa alayhi salam is gezegend. En dit vind ik, dat dit wordt vaak misbruikt door de christenen. En ze zeggen nou, Jezus is gezegend, dus hij is nu bij ons en hij is altijd gezegend. Nee, hij zegt hier, waar ik ook ben. Dus Isa alayhi salam is nu opgestegen met zijn lichaam, zeggen wij dan, hè? Geest en lichaam. Hij is nooit dood geweest. Hij is niet gekruisigd. Maar hij is wel opgeheven, opgeroepen door Allah subhanahu wa ta'ala naar boven. En hij zit in welke hemel zit hij op dit moment? Tweede? Ik dacht in de vierde. Hadith al-Mi'raj, dat Nabi sallallahu alayhi wa sallam opsteeg. Dat zou kunnen. Ik weet u op dit moment even niet zeker. Dan zal ik het inshallah volgende keer. Dus Isa alayhi salam is nooit dood. Is nooit gekruisigd. Maar er is historisch gezien is wel iemand gekruisigd. Historisch gezien is wel iemand gekruisigd. Hoe weten we dat? Dat weten we natuurlijk uit historische bronnen. Maar dat weten we ook uit de Koran. Ze hebben hem niet vermoord, nog gekruisigd, maar een gelijkenis. Dus er is wel iemand die gekruisigd is, die op Isa a.s. leek, en die is gekruisigd. Maar dat was nooit Isa a.s., want Isa, hij is opgeroepen door Allah subhanahu wa ta'ala, en hij is door Allah, of door de engelen genomen naar boven. En hij heeft mij tot het gebed en de zakat verplicht. Dus het gebed, as-salah, al-anbiya, de profeten voor de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, die moesten ook bidden. Die moesten ook zakat geven. Zakat is een zuivering van je geld. Ieder jaar geef je een bepaalde percentage als je geld hebt, als je veel geld hebt, of een bedrag in ieder geval, of boven een bepaald bedrag, moet je je geld zuiveren ieder jaar. Je geeft 2,5% ieder jaar, dat is dan zakat. Is niets meer dan Ramadan, reinig je je hart, reinig je je geest, reinig je je lichaam, je taqwa wordt meer, en zakat is meer om je geld te reinigen. Hij zegt hier, zolang ik leef, dus het gebed en zakat verplicht zolang ik leef. En om goed te zijn voor mijn moeder. En dit hebben we natuurlijk al eerder gehad. Dat je goed moet zijn tegenover je ouders en vooral tegen je moeder. En Isa a.s., omdat hij alleen een moeder had, sprak hij hier van een moeder en niet van mijn ouders. Als hij beide ouders had, dan had hij gezegd, om goed te zijn voor mijn ouders. En heeft mij niet arrogant en ellendig gemaakt. Dus Isa a.s. was niet arrogant. Wat is het tegenovergestelde van arrogante broeder? Tegenovergestelde? Hoogmoedig? Ootmoedig. Nou, ik bedoelde meer bescheiden. Je bent bescheiden, je bent niet arrogant. En je bent ook niet ellendig. En vrede zij met mij op de dag dat ik geboren ben. Natuurlijk, Isa a.s., vrede zijn met hem op de dag dat hij geboren werd. Waarom? Want hij kwam als een goede nieuws voor Bani Israël. Want ze verwachten altijd een Messia, of een Messias, een Messias. Dus hij was een vrede voor hem. Maar helaas hebben ze hem niet geaccepteerd, ze hebben hem verworpen. En op de dag dat ik sterf, en dat is ook zo'n punt die door anderen wordt aangehaald, zeg maar als tegenstrijdigheid in een kitab. Nee, maar hij praat hier, wanneer ik sterf, wanneer zal hij sterven? Tegen het eind van de tijd. Wanneer hij terugkomt en rechtvaardigheid zal geschieden op de hele aarde. Er wordt alleen maar monotheïsme geaccepteerd. Vaak wordt islam vertaald, maar ik zeg monotheïsme. Wat bedoel ik hiermee? Dat alleen maar één ware God wordt aanbeden. Daarna zal hij sterven. Op die dag, ook vrede zij met hem. En op de dag dat ik weer tot leven zal worden gewekt. Wanneer? Ja, Yawm al-Qiyamah. Wanneer hij alle profeten zullen gezegend en vredig opgewekt worden. Want ze hebben namelijk, in principe hebben ze niets te vrezen. Hun toekomst, Yawm al-Qiyamah, of hun meer eindbestemming is al gegarandeerd. Zo is Isa, de zoon van Maryam. Het is een uiting van de waarheid. Wat hier Allah subhanahu wa ta'ala vertelt, is een uiting van de waarheid. Dat is de waarheid. Waarover zij twijfelen. Er is nog steeds de dag van vandaag, de christenen zijn nog niet absoluut met elkaar eens over Isa alayhi salam. Er is nu zelfs een wetenschap binnen het christendom, dat heet Christologie. Weet jullie wat dat is? Christologie, dat is een wetenschap die zich bezighoudt met de persoon Jezus. Met de persoon Jezus. Ze proberen alleen maar Isa alayhi salam als persoon te bestuderen. Dat heet Christologie. En de wetenschappers die maken ook een onderscheid tussen een Bijbelse Jezus en een historische Jezus. Twee figuren die niet op elkaar lijken. En ons verhaal komt meer overeen. Waalaikum salam wa rahmatullah. Ons verhaal komt meer overeen met de historische Jezus. En niet met een Bijbelse. Want de Bijbelse is een totaal een andere persoon. Is meer een, hoe heet die ook alweer, die Paulus figuur. Want Jezus in de Bijbel is meer een Paulus figuur. Hij heeft die figuur een beetje gecreëerd. En aan de mensheid toen de tijd gepresenteerd. Hij gaat verder. Het past Allah niet dat hij een zoon heeft gekregen. Het is niet gepast dat Allah subhanahu wa ta'ala een zoon krijgt. Wat betekent dat hij die zoon nodig heeft. Anders heeft hem niet gekregen. Ook als Allah subhanahu wa ta'ala, stel voor, hè, wat niet mogelijk is natuurlijk, maar stel voor dat Allah subhanahu wa ta'ala iemand tot zijn zoon aanneemt. Dat betekent dat hij nog steeds zijn creatie is. Zijn schepping. Natuurlijk, hij heeft hem toch gemaakt, ook als hij hem tot zoon heeft genomen, maar hij heeft hem nog steeds zelf gemaakt. Maar het is onmogelijk natuurlijk, hè? Het is onmogelijk dat Allah subhanahu wa ta'ala een zoon aanneemt. Want het bestaan, de geleerden van de aqida, die delen het bestaan, of die verdelen het bestaan in drie soorten. Je hebt een verplichte bestaan, je hebt een onmogelijke bestaan, en je hebt een mogelijke bestaan. Ik weet niet of jullie dat ooit hebben geleerd. Nee? Een verplichte bestaan is van Allah subhanahu wa ta'ala. Wat bedoelen ze hiermee? Zijn bestaan is verplicht. Het kan niet zo zijn dat de schepping functioneert zonder een God. Zonder een Rab. Dus de bestaan van Allah, of het bestaan van Allah subhanahu wa ta'ala is verplicht. In het Arabisch noemen we dat wajibul wujud. Al wujud is bestaan. Wajib is verplicht. En we hebben dan onmogelijke bestaan. Of het onmogelijke bestaan. Mustahilul wujud. Dat hij een partner neemt, dat hij een zoon neemt, dat hij een vader of een moeder heeft. Dit is onmogelijk. Ik heb nog pas een vraag gekregen via internet. Is het dan mogelijk dat Allah subhanahu wa ta'ala een ander God maakt? Dan zeggen we, dat is onmogelijk. En toen maakt een andere broeder een opmerking. Hij zegt, ook als hij die God maakt, het blijft toch zijn schepping. Het blijft toch zijn schepping. Laten we zeggen, oké, hij maakt een ander God. Maar het blijft wel zijn schepping. Maar dit valt onder de onmogelijke bestaan. Het kan niet. En je hebt dan de mogelijke bestaan. Wij. Alles wat je ziet, is mogelijk. Wat bedoelen ze dan met mogelijk? Wat er wel is, dat kunnen zien, maar niet noodzakelijk is. Precies. Wat hier nu, alles wat leeft, het zichtbare en onzichtbare. Het is gelijk. Of het nou bestaat of niet bestaat, het is voor Allah subhanahu wa ta'ala hetzelfde. Het geeft hem niets meer, maar het neemt ook niets van hem weg. Je bent er of je bent er niet. Wallah, het maakt niks uit. Het maakt echt niets uit voor de kracht van Allah, voor zijn verhevenheid. Dus daarom is het mumkinul wujud, noemen we dat in het Arabisch. Mumkinul wujud. Je bestaan is mogelijk. Je bent er of je bent er niet. Hetzelfde. We gaan verder. Het past Allah niet dat hij een zoon heeft gekregen. Verheerlijkt en verheven is Allah subhanahu wa ta'ala boven alles wat zij met hem verenigen. Allah subhanahu wa ta'ala is boven alles wat de anderen met hem proberen te verenigen. Wanneer hij iets bepaalt, en wie is hij hier? Allah subhanahu wa ta'ala. Wanneer Allah iets bepaalt, zegt hij er slechts tegen wees, kun, en het is fayakun. Kun, fayakun. Niet meer en niet minder. Ik denk dat er minder dan een seconde nodig is. Wat is, wat is minder dan een seconde? Die cijfers die snel lopen. Precies, honderdste van een seconde. Volgens mij is minder dan honderdste van een seconde nodig. Kun fayakun. En hij zegt gewoon, wees, en het is al. Isa alayhi salam zei, en waarlijk, Allah is mijn Heer en jullie Heer. Hij zei dat nog in zijn wieg, hè. Inna Allah, Rabbi wa Rabbukum, is mijn Heer en jullie Heer. Aanbid hem, u'budullah, niets anders dan hem. Aanbid hem, alleen, dat is het rechte pad. En het rechte pad, de onderwerp over rechte pad hebben we al eerder gehad. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt ook in surat al-Nisa, wil ik even het Arabisch eerst voorlezen. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. De Messia zal, dus al-Masih, zal nooit zo trots zijn dat hij ontkent een dienaar van Allah te zijn. Isa alayhi salam, als we de Bijbel nu en vooral de Nieuwe Testament lezen, Jezus, Isa alayhi salam, praat vaak over de zoon van de mens. Ik heb zo'n klein onderzoekje gedaan in de Nieuwe Testament en vooral in de vier evangeliën. Je ziet gewoon dat Isa alayhi salam praat over zichzelf als een mens. Hij aat, hij had ook dorst, hij dronk, hij had zijn behoeftes, ila akhirihi, etc. Dus nu, zelfs nu, de dag van vandaag, na veel herschrijvingen moet ik dat zeggen, herdrukkingen, begrijp me goed, zijn nog steeds sporen te vinden van dat Isa alayhi salam gewoon een mens was, niets meer en niets minder. Er staan weer een paar woorden hier en daar die twijfelachtig zijn, die meer betekenissen kunnen hebben. De ene groep stuurt meer naar die betekenis, maar wij kunnen toch ook naar die kant sturen? Want die kant komt meer overeen met de grote versen die in de Bijbels, of meer in het Nieuwe Testament staan. We gaan verder. Dat hij ontkent een dienaar van Allah te zijn, noch de engelen die in de nabijheid van Allah zijn. En iedereen die zijn aanbidding verwerpt en hoogmoedig is, die zal hij alleen tot hemzelf verzamelen. Dus alles wat hier loopt, wat hier leeft, die zijn aanbidding van Allah subhanahu wa ta'ala verwerpt. Dus het kan zijn toch, we zien op dit moment dat de grote meerderheid van de mensheid Allah subhanahu wa ta'ala heeft verworpen als God. Maar uiteindelijk zullen zij door Allah subhanahu wa ta'ala teruggeroepen worden. Allah zal alles tot zich nemen, terugpakken. En dan zal hij met iedereen, één voor één, afrekenen. Je kan het ook noemen een individuele berichting. Eén voor één, zonder een tolk. En vaak hoor je dan het verhaal, ja maar die persoon die praat geen Arabisch. Maar die, nee, Yawm al-Qiyamah is geen tolk nodig. Praat wat je wil praten. Allah zal het verstaan. Ook als je gebarentaal praat, hij zal het begrijpen. We gaan verder. Een ware gelovige moet getuigen tegen de valse bewering van de Joden dat Isa een onwettige kind was. Eigenlijk, Isa alayhi salam, Jezus, die leidde tussen twee extremen. En ik zeg hier echt lijden. Waarom? Aan de ene kant een groep die zegt, je bent een zoon van ontucht. Aan de andere kant, die zeggen, je bent een zoon van God. Het twee totale extremen tegenover elkaar. Dan komen wij, moslims, geloof het of niet, Allah heeft ons de opdracht gegeven om te zeggen, beste mensen, jullie zitten allebei fout. Het verhaal ligt zo. Isa is geen zoon van ontucht. maar ook geen zoon van God. Hij is een zoon van een heilige persoon, Maryam alayhi salam. Maar hij was ook geen zoon van God, hij was een profeet. Hij was een boodschapper. Wij komen dan in het middenweg, de middenpad, tussen die twee extremen tegenover elkaar. En hij zegt hier, mocht de vloek van Allah op hen allen rusten. En dat zeg ik hier ook. Iedereen, of ieder die zegt dat Isa een zoon van ontucht is, mag Allah hem voor mij of haar vervloeken en hem verdoemen ook. Isa alayhis salam, een heilige profeet, die wordt beschuldigd van dat zijn moeder ontucht heeft gepleegd. Dat hij een zoon van onwettige kind is. Nu, de dag van vandaag, als je een willekeurige mens pakt, maakt niet uit van welke achtergrond, en je zegt tegen hem, je bent een onwettige kind, je bent een zoon van ontucht, wat denk je dat de reactie zal zijn? Nou, pak je schoenen en wegrennen. Nee, serieus. En hier een persoon wordt beschuldigd van dat hij een zoon van ontucht is. Daarom zal niemand een ware gelovige zijn, behalve degene die de valse beweringen van de christenen en joden over Isa a.s. verwerpen. Dus die beide stellingen, die beide leren moet je verwerpen. De leer van een ontucht en de leer van de zoon van God. Allebei verwerpen. Als je dat niet doet, dan ben je nog steeds geen ware moslim, geen ware gelovige. Dus wil jij een ware gelovige zijn, dan moet je in het juiste verhaal geloven. Het verhaal van een heilige persoon, de zoon van een heilige vrouw en een heilige profeet. En geloven in hetgene Allah over hem zegt. Dus ook, of voornamelijk geloven in wat Allah subhanahu wa ta'ala over Isa alayhi salam zei. Dat hij de dienaar van Allah en zijn boodschapper is. Hij is zijn dienaar, maar ook zijn boodschapper. Het gaat verder. Zijn woord verwijst naar Isa alayhi salam. In het boek staat zijn gebod, hè. Ik heb het vervangen door zijn woord. Kalimatuhu. Wie met mij met een boek volgt, mag die dat vervangen. Zijn woord verwijst naar Isa alayhi salam, die een gebod of woord staat hier, werd genoemd. Maar Isa alayhi salam werd een woord genoemd. Ook in de Bijbel staat, hebben ze het over een woord. Woord van God. Omdat hij geschapen was door het woord. En het woord is wees, kun, niet meer en niet minder. Zoals eerder is uitgelegd door onze geleerden in de tafsir. En tafsir betekent Koran uitleg natuurlijk, dat weten we allemaal. Imam Ahmed, rahimahullah, weerlichtte de bewering van Jahmiya. In het Nederland, ik weet niet waarom ze dat zo vertalen, Jahmis. Alles proberen ze te vernederlanden. Jahmis. Nou, gewoon Jahmiya. Want sommige namen kun je niet vertalen of kun je niet vervormen. Imam Ahmed weerlegde de bewering van Jahmiya dat ze een vers in de heilige Koran gevonden hebben dat de schepping van de Koran zou aanduiden. Het vers dat ze aanhalen was, ik wil het eerst even in het Arabisch voorlezen. Ik denk dat ik hier even stop. Het is bijna kwart over. Dit gaan we inshallah volgende week behandelen. Want ik zie hier nu net een vers die ik niet even terug kan vinden. Volgende week inshallah gaan we opnieuw doen bij zijn woord. Tayyip? Er werd hier een vraag gesteld. Bestaat er nog de originele Bijbel, dus een Bijbel die niet veranderd is? Het term Bijbel is een verzamelnaam voor allerlei boeken. Biblia komt uit het Latijn, of Latijns, Biblia. Dat betekent gewoon een soort bibliotheek. Een verzamelnaam voor verschillende boeken. Dus je kan niet spreken van een originele Bijbel. Want de Bijbel wordt vaak genoemd als een heilige boek. Maar ik weet niet waarom dat een heilige boek is. Want er zijn gewoon brieven die door de mensen zijn geschreven. Nou, en wou je wat zeggen? Oude Testament bestaat uit 6 boeken? Nee, Oude Testament bestaat ongeveer iets meer dan 40 boeken, neem ik als ik het nu even... Je bedoelt de Torah. Je bedoelt de Torah. De Torah, ja. Maar de Torah, Taurat Musa, dat zijn niet die 5 boeken. Want in die 5 boeken staat ergens dat Musa is overlijden op 120-jarige leeftijd en is begraven. Dus hoe kan iemand die al dood is en begraven is, nog over zichzelf een biografie over zichzelf gaan schrijven? Snap je? Maar de Bijbel bestaat uit 2 delen. Een Nieuwe Testament en een Oude Testament. Het Nieuwe Testament is meer Joods. Oude Testament is meer Joods. Ik bedoel Oude Testament. En Nieuwe Testament is meer voor de christenen. Maar ze geloven ook in de Oude Testament. Terwijl Joden niets aannemen, waar ik geloof ik, niets aannemen van het Nieuwe Testament. Dus een originele Bijbel, of ze bedoelt, waarschijnlijk bedoelt ze meer Injil, de evangelie van Jezus, van Isa alayhi salam. Nee, die is helaas kwijt. Wat we op dit moment hebben, zijn gewoon verhalen die mond aan mond reclame zijn doorgegeven, als ik het zo mag zeggen. Gewoon verhalen die van de generatie naar de volgende generatie is verteld en het is ook vervormd. En er zijn ook dingen zelf aan toegevoegd. Want ergens in het begin van een evangelie, ik weet niet meer of dat nou Marcus was, er staat, hij praat over, toen ik zag dat er mensen dat nodig hebben, begon ik ook te schrijven. Ik kan dat niet even nu precies vertellen wat daar staat, want ik heb het een tijdje terug gelezen. Hij zei, ik begon ook te schrijven. Het is toch duidelijk dat hij gewoon begon te schrijven. Dus de Bijbel is een verzamelnaam. Maar als je bedoelt, de evangelie van Jezus, die hebben wij helaas niet meer, we weten niet precies wat erin stond of hoe die eruit zag. Want alles wat we hebben is op zijn vroegste geschreven bijna 100 jaar later. Ik hoop dat de antwoord duidelijk is. Oké, dat is een goede vraag. Hoe is het gegaan toen Isa alayhi salam naar boven ging? Wat is het antwoord? De vraag is, of een vraag, hoe is het gegaan toen Isa alayhi salam naar boven ging? Hoe is het gegaan? Hij weet het. Antwoord is Allahu alam, we waren niet bij. Maar wat ik wel zeker kan vertellen, wanneer hij terugkomt, hij zal steunen op 2 engelen, op hun vleugels. En hij zal neerdalen in Damascus. En zal water uit zijn haar druppelen, ja, alsof dat het parels of diamanten zijn. Dat kan ik je weer vertellen, hoe hij terug zal komen, want dat staat in de hadith. En hij zal in Syrië, in Damascus, terugkomen. Daarom is die land, Sham in het algemeen, is Ardul Mubaraka, het gezegende land. Dus als jij ooit in een Arabische land wil gaan wonen, ga liever naar Syrië. Misschien zullen jouw nakomelingen Isa wel tegenkomen. Nou. En hoe dachten dat zij Isa hadden gekruisigd? Nou, de verhaal luidt dat een verrader was. Wie was de verrader?
Paulus.
Nee, niet Paulus. Judas. En het wordt nog steeds vandaag de dag als een voorbeeld aangenomen. Wanneer iemand een andere verrader zegt, dan wordt hij Judas genoemd. Toch? Of niet? Ja. Dus het verhaal zegt dat hij werd verraden, maar Allah subhanahu wa ta'ala was te snel en hij heeft hem naar boven genomen. En die verrader heeft de uiterlijk van Isa alayhi salam gekregen. Toen zij die kamer naar binnen gingen, trouwens, even, ik wil dit eerst even maken, dan wil ik even terugkomen naar die film was nog laatst op tv. En Barak geloof ik. The Passion of the Christ. Het is een zeer gevaarlijke film. Hè? Het is ook een zeer emotionele film. Even terug op het verhaal. Dus die man die kwam naar binnen en heeft de uiterlijk van Isa alayhi salam gekregen. En zij dachten dat dat Isa was. Dus hij is meegenomen en gekruisigd, inderdaad. Dus hij is wel gekruisigd, maar hij was niet Isa. De laatste was nog op tv. De film The Passion of the Christ. Het is een zeer, eigenlijk een ontroerende film. Een zeer emotionele film. Die moet jou aanpakken als je die film ziet. En het is ook een zeer gevaarlijke film. Want onbewust ga je medelijden hebben met die persoon in de film. Onbewust zal je neigen naar Isa alayhi salam. Onbewust zal je neigen naar het christendom. Waar kom ik dat tegen toevallig? Ik was op internet bij een forum aan het kijken. Een bekende forum waar veel Marokkanen komen. En er werden daar... Jij niet, nee. Ik weet, jij bent geen lid. Er komen daar veel mensen, voornamelijk vrouwen, die schrijven, een vrouw schrijft, hebben jullie die film net gezien? Het was een zeer ontroerende en schokkende film. Ik had medelijden met Isa. Het is al begonnen. Snap je het? Ik had medelijden met Isa. En die film is een zeer doelbewuste film. Niet zomaar. Die heeft echt miljoenen gekost om een bepaald doel te bereiken. Het doel te kerstenen. De mensen, ook als je niet tot het christendom bent bekeerd, tenminste zal je dan sympathie hebben en medelijden hebben met die persoon. En het is nu al getoond, al gebeurd door de zogenaamde moslims die in een islamitische vorm discussiëren. Laat staan een doorsnaaien mens die geen weet van heeft. Er is ook een onderzoek naar gedaan dat die film zoveel mogelijk probeert om de moslims te misleiden. Waarom? Want hij probeert het verhaal een beetje dichtbij te brengen. Na het verhaal van de moslims, want ze praten daar ook allerlei talen. Romeins, Hebreeuws en Aramees. Je ziet aan het eind bijvoorbeeld, zegt Isa a.s. Eli, Eli. Het is Aramees. Ilahi, Ilahi. Of staat ook Abba. Daar, Abba betekent vader, maar Abba in Aramees betekent mijn God. Lima shewachten in het geval. Dus ik wilde even waarschuwen voor die film. Nou, waarschijnlijk heeft deze zuster die film ook gezien. Ze zegt, voor de kruising van de vervanger, plaatsvervanger van Isa, hebben ze hem dan ook gemarteld of is dit de ware profeet Isa? Of komt, de marteling alleen voor in de christelijke geloof? Nou, het tweede gedeelte heb ik al antwoord op gegeven. Het komt alleen maar in het christelijke geloof. Isa alayhi salam werd niet gemarteld. Hij werd niet eens aangeraakt. Hij werd niet gepakt. Die kans kregen zij niet. Maar de vervanger is inderdaad gekruisigd. Voor zover wij in onze traditie kennen, in de islamitische traditie, dat hij gekruisigd is, maar niet dat hij gemarteld is. Ik weet het niet. Maar als de christelijke traditie zegt hij is gemarteld, nou, let it be. Is het duidelijk het antwoord? Of heeft het nog meer? Nee, er is wel iemand gekruisigd. Want het staat ook in de Koran. Ma qataluhu wa ma salabuhu, walakin shubbiha lahum. Shubbiha lahum. Shubbiha, hoe zal ik het vertalen? Ja, het werd gesuggereerd dat zij Jezus kruisden. Ja, ze hebben het evenbeeld van Jezus gekruisigd. En niet Isa alayhi salam. En Jezus trouwens, want in de Joodse traditie, de naam is Yeshua. Yeshua. In Amerikanen die zeggen Joshua. Of een ander naam, Isu. Je hebt ook Isu in de Jood. Dus Jezus, waar komt hij vandaan? Die komt uit die Romeinse termen, Jesus of Jesus, de Spanjaarden noemen het Jesus. Ja, ja, de gezalfde, ja. Geer. Tot de broeder. Kan je misschien wat harder praten? Nee. De broeder, heb je de vraag gehoord, Brahim? los Brahims. De vraag was, hebben wij iets in de islamitische literatuur over die drie dagen bij de opstanding bedoel je? Nee, dat is puur gebaseerd allemaal op die gekruisigde persoon. Of die nou inderdaad na drie dagen is opgestaan, dat kan niet. Want een dode kan in de islamitische literatuur of traditie, is dat wanneer iemand overlijdt, nooit meer terugkomt. Er is een scheiding, al-barzag. Al-barzag betekent echt gewoon scheiding. Wie die scheiding passeert, je kan het zien als een eenrichtingsverkeerweg. Als je eenmaal die scheiding hebt gepasseerd, je komt nooit meer terug. Dus die beweren, snap je? Dus die beweren dat ze met de doden communiceren. Dat als die heks op RTL 5 of 4, Char, zegt, even wachten, ik krijg nu signalen, ik ontvang signalen. Dat is allemaal onzin. Dat is allemaal onzin. Als je eenmaal die scheiding hebt gepasseerd, dan kom je echt nooit meer terug. Maar dat kunnen wel shayatin, ze kunnen wel verbeelden, ze kunnen wel de verschillende gedaanten aannemen. Maar als je eenmaal gepasseerd bent, kom je nu terug. Dus de drie dagen dat hij is opgestaan en dat hij is naar Jehennema gegaan en Adam en alle profeten eruit gehaald. Sorry, maar Ibrahim alayhisselam was meer waard dan Isa. Waarom zou... Ja, maar dat is dan allemaal gebaseerd op het verhaal dat hij de zoon van God is. Ze hebben het vergelijken nooit gemaakt tussen Ibrahim en Isa zoals wij doen. Zoals tussen Abraham en Jezus. Nee, ze zeggen Abraham was een profeet of de vader van de profeten. Maar Isa is altijd een zoon van God. Dus hij was altijd meer, hij was altijd hoger. Dus de drie dagen. Maar wat ik jou wel kan... ik kan jou wel iets anders vertellen. Dat wij nu helaas, of dat is al vroeger begonnen, dat wij meer dingen van christenen en joden hebben aangenomen. Vooral nu in Marokko, als iemand overlijden is, zeggen ze dan, we gaan hem even drie dagen torwa doen. Noemen ze een paar... ze nodigen een paar... fuqaha die een Koran reciteren, noemen ze uit om een Koran te lezen. En ze doen ook 40 dagen. En 40 dagen is ook een christelijke traditie. En ik kom pas erachter toen ik hier naar Nederland kwam. In Marokko dacht ik, nou, misschien is het normaal. Maar toen je begint meer te leren, je begint meer te studeren, je komt andere dingen tegen. En dan begin je te vergelijken. Hey, we hebben geen bron in de islam om die drie dagen te doen. Maar we hebben ook geen bron in de islam om die 40 dagen te doen. Maar hey, dat staat wel in het christendom. Dus het moet ooit ergens daar vandaan komen. En gezien de moslims in Andalus 800 jaar hebben geleefd. Dus wanneer ze naast elkaar leven, nemen ze dingen van elkaar aan. Het handje van Fatima. Het is een Joodse symbool. Hebben jullie dat ooit gehoord? Het is een Joodse symbool. En zeggen ze, een beschermde hand van Fatima. Als je gaat kijken in de bibliotheek, in de symbolenboek, dan kom je gewoon daar tegen het handje met een oogje in het midden. Een Joodse symbool. Nou, dus je moet echt heel alert zijn met wat je doet. Niet alles zomaar aannemen. Nee, eerst kijken, eerst verifiëren of wij dat in onze literatuur, in onze traditie hebben. Ja, nee, maar ik praat niet alleen maar over u, ik praat gewoon over het algemeen. Als iemand iets wil doen of iets wil aannemen, even wachten. Ik verwerp het niet, nee, maar ik stop even om te verifiëren. Nou, waar geloof ik? Broeder daar. Weet ik niet. Of Isa, de vraag is, heeft Isa alayhis salam op dezelfde manier als Mohammed sallallahu alayhi wa sallam gebeden? Weet ik niet. Weet ik echt niet. Sujud wel. Hij worp zich wel op de grond. Dat kan ik je wel vertellen, want het staat ook in het Nieuwe Testament bijvoorbeeld. Dus het gebed wat ze nu doen in de kerk, komt niet overeen met die van Jezus. Precies. Isa alayhis salam ging inderdaad naar de tempel. Ja, oké, maar hij ging meer naar de tempel. Het was een heilige huis, dat ontkennen wij ook niet. Het was een huis van profeten, maar nadat hij verwoest was, ja, is hij eenmaal weg. Even tussen twee haakjes. Historisch gezien is de plaats nog steeds niet bekend waar de tempel ooit had bestaan, hè, of gestaan. Het is echt niet bekend. De mensen gissen wel, hè, hier en daar, want ze hebben nu allerlei opgravingen onder Al-Aqsa gedaan. Maar ze komen nog steeds niks tegen, alleen maar rotsen. De klagemuur is later gebouwd door de Turken. En om precies te zijn, door sultan Selim al-Awwal, Selim Thani, Selim de Tweede. Zeg maar, broeder. Nou.
Mag je toch maar het woord alles voor elkaar betalen, God? Ik heb gehoord
dat er iemand moet scharen. Nee, Allah kan je niet vertalen met God, want God is al-Ilah. En al-Allah is echt een naam. Omdat het gewoon een makkelijke woord is voor de bevolking, voor de mens hier. Ze begrijpen dat woord eerder dan Allah. Kan je ook zeggen, ik geloof in de ware God, kan je ook zeggen. Maar om nog je bekender te maken, specifieker te maken, is ik geloof in Allah. De Joden zeggen ook Adonai. En ze gebruiken het woord ook Elohim. En Elohim is eigenlijk meer een meervoud van Eloh. Eloh. Elohim. Dus. Meervoud. Ja. Ja, Nahnu. Hoe zeg je dan erbij Nahnu? Welke vorm? Ja, maar er is een term die je kan gebruiken hiervoor. Pluralis majestatis. Zoals de koningin in een belangrijke dag zegt. Wij hebben besloten, terwijl ze praten over zichzelf. Dat noemen ze pluralis majestatis. Dus kijk uit als iemand jou wil belazeren. Zegt, ja, maar Allah praat hier over wij doen dit of wij zeggen dit. He, dus het betekent dat er andere goden naast Allah zijn. Dus wat Isa a.s. zei, klopt wel. Zeggen nee, of je bent een zeer slimme mens, of je bent echt een domme mens. En vaak zijn dat echt slimme mensen. Ze proberen jou gewoon te misleiden. Zeggen nee, dat is de vorm pluralis majestatis. Geer, meester Abdul Mawla is al binnen. Het was gezellig hier met jullie, maar helaas moeten we stoppen. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيكم تتفوقون ذا